Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij, volken, hoort, waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart opmerkzaam overdacht. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. Naar Heere spreuk, en zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. Zingen wij met elkaar Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen de openbaring van Johannes en daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Openbaringen 14, de versen 1 tot en met 13. Vooraf de 12 artikelen en de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 9. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, van de goddelijke verkiezing en verwerping, paragraaf 9. Dezezelfde verkiezing is geschied, niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens, die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid, enzovoort. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien naar het getuigenis van de apostel. Hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn, heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Openbaring 14, de eerste 13 verzen. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000, hebbende de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Deze zijn het, die het lam volgen, waar het ook heen gaan. Deze zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen, goden en het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon Gods. En ik zag een andere engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de ure zijns oordeels is gekomen en aanbid hem die den hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. En er is een andere engel gevolgd, zeggende Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn des torens haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn van de toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen.
Tot een voortzetting zingen we met elkander uit Psalm 98 en daarvan het tweede en het vierde vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heere met blijde galmen. Gij ganse wereld, juicht van vreugd, zingt vrolijk in verheven psalmen, het heil dat aard in het rond verheugt en wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 98.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij wij u met de hulp des Heren willen bepalen, vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 6 en 7, waar wij Gods woord en onze tekst aldus lezen. En ik zag een andere engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met een grote stem: vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de ure zijns oordeels is gekomen, en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen, de wateren gemaakt heeft. Wij worden vanuit deze tekst worden bepaald bij een gezicht aan Johannes op Patmos. Wij letten op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats goddelijke openbaring. In de tweede plaats goddelijke genade. En in de derde plaats goddelijke eer. Dus een gezicht aan Johannes op Patmos. Ten eerste goddelijke openbaring. Vervolgens goddelijke genade en tenslotte goddelijke eer. Gemeente, als wij onze ogen en oren niet moedwillig sluiten, zullen we alle moeten belijden dat de tijd waarin we leven ernstig is. Ons leven behoort ook vol van ernst te zijn. Wij weten uit Gods woord dat er een einde komt aan deze wereld, en dat Christus komen zal op de wolken des hemels. De Heer heeft ons daarvoor al zoveel laten waarschuwen. Hij getuigt ervan in zijn woord. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Er is nooit een tijd geweest, gemeente, waarin dit woord benadrukt moet worden dan in de tijd waarin we leven. Op Patmos is aan Johannes veel geopenbaard wat tot zijn troost was. Het is voor Johannes wat geweest om verbannen te worden naar het eiland Patmos. Als we op de omstandigheden zien, zouden we zeggen: zou de duivel, zouden de vijanden het winnen? Maar de Heere heeft betoond boven de vijanden en boven de vijandschap te staan. De Heer heeft Johannes opgezocht op Patmos. De Heer heeft hem vertroost. Die heeft laten blijken dat hij zijn kind en zijn knecht en dienaar was. Hij heeft veel aan hem geopenbaard, wat niet alleen tot troost voor Johannes was, maar ook tot troost voor de kerk des Heren van alle eeuwen, ook voor de kerk van vandaag. Maar de Heer heeft ook geopenbaard wat er zou gebeuren met alle vijanden van Christus en van zijn kerk. Engelen zijn gedienstige geesten die een tot dienst uitgezonden worden om degene wil die de zaligheid beërven zullen. Engelen zijn gedienstige geesten die, met eerbied gesproken, wachten op de opdracht des Heren die zij uit te voeren hebben. We lezen bijvoorbeeld in de vorige hoofdstukken over de zeven engelen met de zeven bazuinen. Ook later in de openbaringen komen iedere keer de engelen naar voren. De Heer openbaart dat. In dit gezicht is het ook zo. Johannes gaat op goddelijk bevel schrijven wat hij ziet. Hij zegt: en ik zag een andere engel. Hieruit blijkt dat hij daarvoor ook engelen gezien heeft in de gezichten die de Heer hem al verleend heeft. En nu staat er: en ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. Hij ziet een andere engel in het luchtruim tussen de hemel en de aarde. Deze engel komt uit de hemel direct bij God vandaan. De Heere gaat openbaren wat hij werkt en wat er zal gaan gebeuren. Deze engel komt van voor het aangezicht des Heeren met een boodschap wat een Heere zal gaan werken tot zijn heerlijkheid en tot zaligheid van de kerk des Heren. De engel die vliegt in het midden des hemels, bepaalt ons bij het einde alle dingen. De aankondigde dag gaat komen door zijn komst uit de hemel. Vliegende in het midden des hemels, roept deze engel ons als het ware op om omhoog te zien en naar boven te blikken en te letten op de regering Gods. Die regering gaat over alle dingen, ook over het wereldgebeuren. De Heere zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Alles ligt verklaard in de regering Gods, ook wat er gebeurt in de tijden waarin wij leven. De Satan is bezig zich in vijandschap uit te leven, voordat hij op de grote dag der dagen eeuwig naar de hel gestuurd wordt. We weten dat de Satan in de laatste tijd een ogenblik losgelaten zal worden om zich uit te leven tegen God en tegen Christus en tegen de kerk des Heren. Want het gaat altijd om het levende kind, gemeente. De Satan is het op zekere hoogte altijd gebonden geweest, zoals de Heere dat in zijn woord heeft laten beschrijven. Maar hij zal in de laatste tijd nog een ogenblik losgelaten worden. Gods woord openbaart ons dat het een vreselijke tijd zal zijn. Die tijd zal verkort worden onder uitverkorenen wil. Onder de toelating Gods zal Satan volken tegen elkaar ophitsen. Satan zal een vreselijke haat inblazen. We leven in een zeer bange wereld, waar het ene volk tegen het andere volk opstaat en er een elkaar afslachten op een gruwelijke wijze. En leven in ons vaderland niet in een tijd waarin verwildering meer en meer openbaar komt en het satanische dat de mens gaat uitleven zich ook meer en meer openbaart? De Heere werpt de teugels van de algemene genade op de schouders, opdat de wereld en ook ons vaderland zich vet zal maken tot de dag der slachting, om straks om eigen schuld veroordeeld te worden. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. De engel roept als het ware om omhoog te zien. Daaruit moeten we opmerken dat de Heer ook in onze dagen de zonde niet door de vingers ziet. Hoe groot is Gods langmoedigheid geweest over ons en over de wereld en over ons vaderland en over de kerk? Maar wij zullen die langmoedigheid niet moeten misbruiken om verder te zondigen, want de Heer ziet de zonde niet door de vingers. Er staat in Gods woord, de Heere zal het zien en zoeken. Gemeente, moeten we niet belijden dat de Heere ook dat komt te vervullen? O, als de maat der ongerechtigheid vol is, zal de goddelijke toorn zich openbaren over de hele wereld. Het is als het ware een losgeslagen wereld. De geest van revolutie is niet meer te keren. Maar God gaat door en hij volvoert zijn raad. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. God is waarheid en hij zal de straf die hij bedreigd heeft ook uitvoeren. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. Dat ziet erop dat bij alles wat er gebeurt, de Heere niet machteloos toeziet, maar dat hij komt met zijn oordelen. Het gebeurt allemaal onder zijn voorzienigheid. Zijn oog doorloopt de ganse aarde en hij zal de zonde straffen. Hij roept ons om op hoog te blikken en niet alleen de oordelen des Heren te aanschouwen, maar ook de onveranderlijke trouw des Heren te zien. Hij is getrouw in de uitvoering van zijn oordelen. Hij is ook getrouw in zijn belofte voor de kerk des Heren, om dan te midden van de bangheid der tijden omhoog te mogen blikken en het alleen bij de Heren te zoeken en van hem te verwachten dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen. Hij roept de kerk des Heren op om de onveranderlijkheid des Heren te aanschouwen. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal. Als op onwinkbare steunpilaren, hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Zie, dat de kerk des Heren daar een weinig houvast aan zou mogen krijgen in deze donkere dagen. O volk des Heren, wat zult u God toch nodig hebben? We kunnen de Heren niet missen voor eigen hart en zielenleven, maar we hebben hem nodig in alle tijden, ook in de donkere dagen waarin wij leven, om bij hem te schuilen in de diepste wegen en in de grootste smarten waarin we terecht zullen komen. We letten in de tweede gedachte op goddelijke genade. Er staat geschreven: en ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degene die op de aarde wonen en aan alle naties en geslachten en taal en volk. Deze engel die vliegt in het midden des hemels had het eeuwig evangelie. Dat is van grote betekenis. Evangelie betekent goede tijding of blijde boodschap. U zult zeggen, is er nog een goede tijding in de dagen waarin wij leven? Is er nog een blijde boodschap te verkondigen, terwijl de oordelen des Heren zo laag hangen? Is er nog een blijde boodschap te brengen te midden van de duisternis waarin wij leven en bij alles wat er dreigt? O zeker, er is een goede tijding en een blijde boodschap te brengen, want de inhoud van het evangelie is de verkondiging van zaligheid voor verloren zondaren. De Heere gaat door, totdat de laatste zal zijn toegebracht en moet er nog bekeerd worden. Die engel had het eeuwige evangelie dat ons grote verborgenheden en heilgeheimen openbaart. Het evangelie brengt ons terug naar de nooit begonnen eeuwigheid. Het evangelie brengt ons terug naar het goddelijk welbehagen en naar goddelijke eeuwige liefden en zijn vrijmachtige en soevereine verkiezing. Het evangelie brengt ons terug naar het verbond dat van geen wijken en geen wankelen weet. Het evangelie openbaart hem die van eeuwigheid met zijn hart borg geworden is om tot God te genaken. Het evangelie openbaart hem die in de volheid des tijds gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Het evangelie openbaart hem in de staat van zijn vernedering en in de staat van zijn verhoging. Wel nu, van deze engel staat in de tekst: en hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degene die op de aarde wonen. Gemeente, wij horen allemaal bij degene die op de aarde wonen, jong en oud, klein en groot, ouders. Daar hoort u bij met uw kinderen. Het zaad dat de Heer u heeft toevertrouwd op deze donkere aarde die naar het einde gaat, vermenigvuldigen de zonde meer en meer. De mens der zonde gaat zich steeds meer uitleven. Toch is er voor degene die op deze aarde zijn een goede tijding, een blijde boodschap, van de oudste af tot de jongste toe. Is het geen wonder dat wij de boodschap vanuit het woord des Heren nog mogen horen? En kinderen in ons midden, weet je wat dat zeggen wil? Dat wil zeggen dat jullie nog een nieuw hart kunnen krijgen en bekeerd kunnen worden. Dat in de boodschap uit het woord des Heren, al zijn jullie nog jong en klein, maar jullie zijn niet te klein om een nieuw hart te ontvangen. Daarom zou ik deze boodschap willen meegeven, kinderen. Buig toch veel je kinderknieën. Vraag of de Heere je bekeren wil. O, wat is het een wonder om te mogen verkondigen dat ook onze kinderen bekeerd kunnen worden. Vaders en moeders, u kon nog bekeerd worden. Zijn we ermee bezig? Worstelen we aan de troon van Gods genade voor het zaad dat de Heer ons toevertrouwd heeft? Want onze kinderen zijn met ons op weg naar de grote eeuwigheid. Jongens en meisjes, oudere jeugd in ons midden. Deze engel, vliegend in het midden des hemels, had het eeuwig evangelie om te verkondigen en om de boodschap van het evangelie te brengen. Er is genade te verkrijgen voor schuldige zondaren. O, wat een wonder is het, jongens en meisjes, dat de Heere nog zulke bemoeienissen met ons maakt en de inzettingen des Heeren er nog mogen zijn en we nog naar de kerk mogen gaan. Dat kan ook zo spoedig afgelopen zijn. Maar nu gaan de kerkdeuren nog open en mogen we ons nog zetten onder de prediking van het woord jeugd in ons midden. Die engel had het eeuwige evangelie. De Heer heeft gedachten des vredes gekoesterd en niet des kwaads. De Heer laat de boodschap aan jullie hart leggen. Neem de middelen waar door de kerkdienst en de catechisatie trouw te bezoeken. Denk aan de tijd die de Heer je geeft. We kunnen er nu makkelijk over denken, maar eenmaal zullen we voor God verantwoording moeten afleggen met wat we met die tijd gedaan hebben. Je zult de uren waarin je gelegenheid gekregen hebt om naar catechisatie te gaan en moedwillig en zonder wettige oorzaak je plaats leeg liet staan, voor God nooit kunnen verantwoorden. Daarom, jongens en meisjes, mag ik dan in dit uur de boodschap in alle ernst aan je hart leggen? God is nog zo goed. Hij doet met ons niet naar onze zonden. Hij geeft zijn inzettingen. En wat zal het zijn als wij die verachten? Het geldt niet alleen voor onze kinderen en voor onze jeugd, maar ook voor vaders en moeders en voor alle die in het kracht van het leven zijn. U kunt nog bekeerd worden. Ja, als de ouderdom en de grijsheid er is, is het nog mogelijk, maar het kan spoedig te laat zijn. O, het is een wonder dat een Heer zulke bemoeienissen maakt. En hij had het eeuwig evangelie om te verkondigen degene die de aarde bewonen. En aan alle naties en geslacht en taal en volk. Het evangelie zal over de hele wereld verkondigd worden. Er zijn niet veel plaatsen meer waar het evangelie nog niet gebracht is. Het evangelie is bijna overal gebracht, ook aan deze plaats. Dat wijst ons op het einde der eeuwen. De verkondiging van het evangelie laat ons niet vrij. Het zal zijn of ten voordeel of ten oordeel. De boodschap komt eenmaal terug. Het is een tweeërlei boodschap. Wet en evangelie. Vloek en zegen. Dood en leven. Weet u wat zo noodzakelijk is? Onder de verkondiging van het evangelie moet door de Heere het hart geopend worden, zoals het bij Lydia gebeurd is. Als het hart door de Heere onder de verkondiging van het evangelie geopend wordt, wordt zonde tot zonde en schuld wordt schuld. Dan komen we aan de weet dat we de Heere kwijt zijn. Nu stel ik zomaar een paar vragen tussendoor. Het zijn eenvoudige vragen. Is het in uw leven gebeurd dat u aan de weet kwam God kwijt te zijn? En was dat makkelijk? Welke vruchten had dat? Was het droefheid toen u aan de weet kwam dat u den Heere kwijt was? Kon u het uithouden? Of was het zomaar een gedachte in het verstand? De Heere geven genade dat u zonder hem niet kunt verder leven. Het gaat naar de eeuwigheid toe. En wat is de mens in de wereld zonder God? Ach, dat het bij u naar binnen zou mogen gaan en dat ter oorzake van de eer van zijn grote naam. Het is zo noodzakelijk dat het gebeurt. Als we met het recht des Heren te doen krijgen, vloekt de wet des Heren ons. Het wordt een verloren zaak in het leven van de kerk des Heren. Als ze aan de zijde Gods mogen vallen, zal het evangelie voor hen opengaan. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Wat denkt u? Zou dat geen blijde boodschap zijn in het leven van iemand die zijn verlorenheid inleeft? Zou dat geen goede tijding zijn voor de mensen die niet bekeerd kunnen worden, als de Heere die weg gaat openen? Dan mag dat volk de blijde boodschap ervaren en het woord doet kracht in hun hart. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugden en tot blijdschap mijns harten. Dat volk mag de vertroostende kracht van het evangelie ervaren. Als de Heere spreekt tot de ziel, gij verdrukte, door onwede voortgedrevenen, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grond vesten. En uw glasvensters zal het een kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. Het eeuwig evangelie gaat open. De weg wordt geopend, Heere. Nu kan ik nog bekeerd worden. Ze mogen de onderhoudende genade vanuit het evangelie ervaren. En de boodschap van verlossing meer en meer leren kennen. De verlossing van onze zonde te ervaren en tot de zaligheid gebracht te worden, wordt het eeuwig evangelie genoemd. Wat houdt dat in? Het evangelie vindt zijn oorsprong in God drieënig, die zijn kerk heeft lief gehad met een eeuwige liefde en daarom de kerk getrokken heeft met goede tierenheid. Het eeuwige evangelie is vanuit de eeuwigheid en ook tot in eeuwigheid. Hij geeft zijn schapen het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. De Satan met zijn helse en wereldse machten zal hij nooit uit de hand van Christus kunnen rukken. Dat is ten enenmale onmogelijk, ook in de donkerste tijden. Dan geldt gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, dien harige schedel vellen. In de donkere dagen waarin we leven, zal God betonen dat hij de getrouwe is en dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen. Door het eeuwige evangelie zullen de strijders die in de heilige strijd gewikkeld worden, ervaren dat de Heere de getrouwen is. Zij zullen gesterkt worden in de strijd. Daarom, wacht op de Heere, God vruchte schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Gemeente, de kerk des Heren heeft de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. En de belofte Gods zijn in Christus Jezus, ja en amen. Het dierbare, eeuwig evangelie is goddelijke genade. Het is hetzelfde evangelie dat aan Adam geopenbaard is. God is dezelfde en de onveranderlijke. Het is de boodschap dat er geen zondaar te slecht is en geen zondaar te veel gezondigd heeft. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Het is goddelijke genade. We letten in de derde plaats op goddelijke eer. Maar we zingen vooraf uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uit vrije gunst alleen wordt deren toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwige welbagen, want God is ons ten schild in strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Het is het 8e vers van Psalm 89. Gemeente, onze derde gedachte bepaalt ons bij goddelijke eer. Vreest God, dat is niet een slaafse vrees. Dat is niet alleen de vrees dat we bang zijn voor de straf. Maar dat is een kinderlijke vrees uit liefde tot de Here, in het haten van de zonde en van de ongerechtigheid. Het is een boodschap uit de hemel. Vrees God en geef hem heerlijkheid. Wat is dat in de vreze des Heren leven? Het is dicht bij God leven en ver van de zonde. Die dat mogen beoefenen zullen getuigen dat het een zoet en zalig leven is. dicht bij de Heere, Asaf getuigt van dat nabije leven, maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Van nature leeft niemand in de vreze des Heeren. We hebben er geen enkele behoefte aan en geen begeerte in. We zijn in Adam dood door de misdaad en de zonde. En we leven liever in de wereld en de zonde dan in de nabijheid des Heeren. Maar gemeente, als de Heere een mens gaat bekeren, is het onmiddellijk de begeerte om te mogen leven in de vreze des Heeren. Dicht bij God, ver van het kwaad. Het wordt direct de begeerte van de ziel om nooit meer te zondigen en heilig te leven naar al Gods geboden. Maar ze gaan ervaren dat ze niet meer kunnen leven in de vreze des Heeren. Ze zouden de zonde wel met wortel en tak willen uitroeien. Als de Heere dat komt eisen, zeggen ze wel eens: ach Heere, als u nu wil geven dat u eist wat u eist, eist u dan maar de vreze des Heeren. Schenk u de genade om daarin te mogen leven. En tegelijk leren ze dat ze niet anders dan tegen de Heere kunnen zondigen. Dat is hen tot smart en tot droefheid. Ze komen in de weg van oefening aan de weet dat ze Christus nodig hebben om de Heere te vrezen. Daartoe is nodig een zondedodend leven en de dadelijke geloofsvereniging met de lijdende en stervende borg. Ze leren hem nodig te hebben en kunnen hem niet missen om in de vreze des Heeren te leven, om te mogen wandelen in de wegen des Heeren en om hem te dienen, te vrezen en lief te hebben. Vreest God en geeft hem heerlijkheid. De eis Gods komt op de ziel te liggen. De vreze des Heeren wordt in alle standen van het genadeleven beoefend. De vreze des Heeren begint daar waar God begint. Om het eens heel eenvoudig uit te drukken, om het eens heel eenvoudig en duidelijk te zeggen, als de Heer een mens neervelt en het goddelijk halt toeroept, en u zou hem vinden op een verborgen plaats, terwijl hij ligt te wenen over zijn zonde die hij tegen de Heer bedreven heeft, en u zou aan zo'n ziel vragen: leeft u in de vreze des Heeren? Dan zou hij zeggen: ach, daar weet ik niets van. Daar durf ik niet te zeggen. Maar de zonde bewenen met een innerlijke droefheid naar de Heere hoort wel bij de vreze des Heeren. Dat wordt in alle standen van het genadeleven beoefend. Al worden ze in de nadere oefeningen verwaardigd om meer en meer uit de fontein Christus te leven en vruchten te mogen voortbrengen waarvan hij getuigt die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus er is onderscheid in het leven der genade, maar het is het tere, kinderlijke leven in de vreze des Heeren, als ze niet over een strohalm kunnen heen stappen zonder de goedkeuring des Heeren te mogen ervaren. Het leven in de vreze des Heeren, het verkeren in de nabijheid des Heeren en het aanschouwen van het lieflijk aangezicht des Heeren kan in wezen alleen in en door de zaligmaker, buiten wie God een verterend vuur en een eeuwige gloed is, bij wie niemand wonen kan. Vrees God. Het is alsof de Heere zeggen wil: dien mij toch, zoek mij toch, verlang toch naar mij en leef dat leven waar het door de Heere aan zijn eer mag komen. En sta nog bij en geeft hem heerlijkheid. Er zal een schuld naar voren komen in ons alle leven en ook bij Gods volk. Hij heeft niemand nodig om de volheerlijke in zichzelf te zijn. Het wil ook niet zeggen dat wij nog een gedeelte van de heerlijkheid bij de Heere kunnen toedoen. Het wil zeggen, erkent hem in zijn heerlijkheid, in zijn eer en geeft hem die eer om zo te leven dat de eer des Heeren bedoeld wordt, wordt nooit op de akker van ons hart gevonden, maar om het uit Christus te mogen beoefenen die getuigd heeft, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Eer hem dan en erken hem als de God van hemel en aarde, die alles geschapen heeft, is hij het niet waardig? Alleen al om zijn zelfs wil, en als we daarbij zien op wat hij ons nog komt te schenken, er komt een boodschap uit de hemel, en die geldt voor iedereen. De Heere zegt, leef niet in de wereld, in de zonde en in de ongerechtigheid. Vrees God en geef hem heerlijkheid. Die eis ligt op ons. Dat is het dierbare evangelie dat ook eist, jazeker. Het evangelie eist de mens helemaal op. Vrees God, leef toch dicht bij hem. Zo laag daalt de Heere af. O, wat zijn ze gelukkig die in de vreze des Heeren mogen leven. Jonge mensen, misschien zeg je nu, ja, de Heeren vrezen, ach, dat doen we wel eens als we wat ouder geworden zijn. We zijn maar één keer jong en daar moet je toch van genieten. En nu moet je het ervan nemen. De Heeren zegt ook dat je maar één keer jong bent. En je kunt je jonge leven, jeugd, maar één keer in de dienst des Heeren besteden. Eén keer maar hoor. En dan is je jeugd voorbij. En dan is het onderscheid zo groot. Heb je je jeugd besteed in de wereld en in de zonde buiten God? Of heb je je jeugd mogen besteden in de dienst des Heeren? Van het eerste zal je spijt krijgen. En gelukkig, als er spijt, dat je spijt van krijgt, als je nog in het leven bent en je zonde leert bewenen en beleiden, wat zal het zijn als je pas spijt van krijgt, als je sterft en God moet ontmoeten, dan zal het overgaan in eeuwige wroeging. Vreest God. Het gaat er niet over om het vermogen te leggen in een geestelijk dood mens, maar de verantwoordelijkheid ligt op ons. En wat bij ons niet kan en bij ons niet gevonden wordt, is bij God te verkrijgen. Daarom daalt de Heere zo laag af. De boodschap die in dit uur tot ons komt is, vrees God en geef hem heerlijkheid. Dat gaat niet samen met een leven in de wereld. Vrees God gaat niet samen met een leven in een bar of in een café of waar dan ook. Vrees God gaat niet samen met sport en spel, dat kan niet. Verlaat de slechterheden en leeft. Het is als de Heere zegt, mijn dienst is een liefdedienst. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, zegt David. Het is de eis die op ons ligt. Dat kunnen we zeggen, we zijn jong, maar één keer jong. Dat zal de duivel je zeker wijs maken, jongens en meisjes. En dan denken we dat de Heere vrezen iets voor oudere mensen is. En zeker, ook oudere mensen behoren in de vrezen des Heeren te leven, maar jeugd. De jonge jaren zijn de beste om de Heeren te mogen leren vrezen. Dan kan ik niet anders dan aandringen. U voelt wel, als we iedere week de jeugd bij ons op catechisatie hebben, is er gunning wel eens, als God het geeft, om het opkomende geslacht de dienst des Heeren aan te prijzen als een liefdedienst, die het volk van God nooit heeft verdroten. En ik moet het zeggen en de nadruk erop leggen, o jeugd, o jeugd, heden, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u toch niet, maar laat u leiden. O, daal de Heere niet laag genoeg af. Weet je, zou je hem willen gaan vrezen als je oud geworden bent en je kostelijke jonge leven verzondigen? Daarom, zoals een herder aandringt achter de kudde, betaamt het ons ook aan te dringen achter het zaad dat de Heere u, ouders, toevertrouwd heeft. Besteed je tijd in de dienst des Heeren, want daar zal je nooit spijt van krijgen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Het tere leven in de vreze des Heeren is niet alleen voor ouderen, maar ook voor de jeugd. Je bent één keer jong. Één keer kunt je je leven in de wereld besteden. En één keer in de dienst des Heeren. De Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart en gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Wil je een voorbeeld uit Gods woord van een jongen die in zijn jonge jaren in de vreze des Heeren mocht leven? Dat je toch eens jaloers op hen mocht worden. Ik denk aan Jozef. Hij mocht zijn jeugd van zijn jeugd af in de vreze des Heeren leven. Hij haatte en verliet de zonde en vluchtte ervan weg. Zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Denk eens aan Daniel. Denk eens aan de drie jongelingen. Ze zullen op zichzelf niet geroemd hebben, maar hun leven stond in het teken van de vreze des Heeren en van de verheerlijking des Heeren. Wat is de Heere ook door het leven van deze mensen verheerlijkt? Dit vloeit niet uit eigen levenswortel, maar uit hem. De Heere schenken die genade. We zullen zo vroeging krijgen, mijn geliefde medereizigers, als we in onze tijd hebben veracht en niet hebben uitgekocht. Doet het en daarna maar naartoe, jong en oud. Had ik toch, maar dan voor eeuwig te laat. Moet het daartoe naartoe, terwijl de Heere met eerbied gesproken staat te kloppen aan de deur van uw hart. Hoe lang zal de Heere nog kloppen? Hoe lang zullen wij hem nog laten roepen? In de tekst staat, want de ure des oordeels is gekomen. Het einde aller dingen is nabij. De dag van de glorie van Christus komt. De dag waarop Christus komen zal op de wolken des hemels. Omringd met zijn 10x10.000 engelen worden aangekondigd. Het is de ontzaglijke dag waarop wij allen voor hem moeten verschijnen. Hij komt ten oordeel. Hij komt op het witte paard van zijn overwinning, overwinnende opdat hij overwint. Gemeente, wanneer die dag, grote dag, komt, weet ik niet. De tekenen die daaraan voorafgaan, staan in Gods woord opgetekend en kunnen wij in de wereld zien. Op de dag van zijn volle glorie zal de koning der koning, de duivel, die zo vaak achtervolgt en benauwt, voor eeuwig in de hel werpen. Als we dat horen, zeggen we misschien, o wat gelukkig, dat de Satan, die duivel, in de hel geworpen zal worden. Maar vergeet niet, jong en oud, klein en groot, dat als we onbekeerd blijven en we onbekeerd sterven, we met diezelfde duivel in de hel geworpen zullen worden. Dat zegt Gods woord. Is de boodschap dan niet vol ernst? Ik zou zeggen, vlucht in de binnenkamer en smeekt of de Heere uitkomst wil geven. Van hen die daarin komen, staat geschreven dat de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Het welbehagen des Heeren zal doorgaan tot de laatste dag op aarde. Het wereldgebeuren loopt op die dag uit. De tekenen van de tijd wijzen erop. Niet Satan, niet Rusland, niet Amerika of welke macht ook zal overwinnen, maar hij zal overwinnen die op zijn kleed en op zijn dij geschreven heeft dat hij is koning der koningen en heren der heren. Op het witte paard zijn overwinning zal hij komen. In de uren van het oordeel zal het klinken. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Met de vijf dwaze maagden zullen ze buitengesloten worden om eigen schuld. Maar ook zal er vrijspraak klinken voor al degenen die den Heere hebben leren vrezen. Tot hen klinkt, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. De kerk des Heeren zal gekroond worden met een gouden kroon en zal met de palmtakken van overwinning in hun hand eeuwig de eer aan de Heere gaan geven. Er staat in de tekst, want de uren zijns oordeels is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen de wateren gemaakt heeft. Hij is de schepper en de onderhouder. Aanbid hem die tot op dit ogenblik zijn trouw in het rijk der natuur openbaart. Aanbid hem die al met zijn tijdelijke oordelen op aarde is. En is er aanbidding? We vinden zo vaak het tegenovergestelde. Verbittering vervult de harten van velen, bijten in de stok en murmureren. Opstand en revolutie, moord en doodslag zijn aan de orde van de dag. O, wat hebben we het laag laten liggen voor de Heere. Als het nu werkelijkheid gaat worden, wat dan? O gemeente, de oorlogen dreigen van alle kanten. De wereld is vol van oorlog. De ene natuurramp volgt de anderen. Dan kan ervaren worden dat de oordelen niet meer af te bidden zijn. Er zijn tijden geweest dat er een volk was dat met de nood van het vaderland opening kreeg aan de troon van Gods genade. Maar waar is dat nu? Er is een volk dat hem ook in zijn oordelen leert aanbidden. Ze leren dat zijn oordelen en zijn straffen bij zijn godheid, majesteit, rechtvaardigheid en waarheid behoren. En ze mogen onder God buigen. David zegt, laat ons toch in de handen des Heren vallen. De Heere verlene ons genade. Nu de boodschap vanuit Gods woord gebracht mag worden, om hem te leren aanbidden in zijn goddelijke majesteit en hem de eer te geven die hij zo waardig is. Ach, dikwijls komt de kerk des Heren niet verder dan de begeerte en leren ze maar een beginsel van. Maar eenmaal zullen ze den Heren eer en heerlijkheid toebrengen en zullen ze in eeuwige aanbidding voor het aangezicht des Heren zijn in de gemeenschap met de drie enige verbondsgod. Gemeente, we gaan eindigen. O, de Heere geve toch dat de ernst van de boodschap ook van deze uren ons dringen mocht naar de binnenkamer om den Heere aan te lopen als een waterstroom. Of hij nog aan u en aan ons met ons zaad zou willen gedenken. Ik weet dat het aan onze zijde met veel gebrek en tekort is. Maar mag ik eens vragen, daalt de Heere niet laag genoeg af? Zou de schuld bij de Heere liggen als wij onbekeerd blijven? Zullen we de Heere de schuld kunnen geven als we straks voor hem moeten verschijnen? Zullen we dan kunnen zeggen dat we de boodschap niet geweten hebben? Ja, maar Zult u zeggen, ik kan mezelf toch niet bekeren? Dat is toch een eenzijdig godswerk? Dat moet God toch doen? Het is een eeuwige waarheid. Maar hoe weet u zo goed dat u zelf niet kunt bekeren? Hoe weet u dat God dat moet doen? Weet u vanuit de onderwijzing uit Gods woord dat het voor hem maar een wenk van zijn almacht is om een zondaar te bekeren? En wat doet u met die wetenschap? Ach, dat u toch de boodschap niet naast u neer zou leggen. Was de boodschap niet ernstig genoeg? O, ziet, het is de boodschap vanuit het woord des Heren, die geldt voor jong en oud, voor klein en groot. En nog klinkt het uit den hemel, vreest God en geeft hem heerlijkheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Het vijfde vers van Psalm 105. Eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.